Amen, inderdaad. Ik ga even op het podium. Dat voel ik mij het prettigst. Ja, zegt waar. Nou, nogmaals welkom allemaal. Ik vind het echt weer geweldig hoeveel er zijn. Echt super. We hadden geloof voor meer dan 200. Alle stoelen zijn vol. Dus ja, er zijn meer dan 200 vanavond. Echt heel dankbaar voor. Voor wie niet weten wie ik ben Elle Addens. Ik ben taakgroepleider van de taakgroep ONS. En samen met nog 5 anderen zijn we met 6 man de taakgroep. We zijn inmiddels 2 jaar bezig. En ja, we zijn van een klein groepje zijn we dus na 2 jaar doorgegroeid naar een groep die zulke activiteiten organiseerde waar heel veel mensen komen. En waar we lekker 75 man heerlijk kunnen eten. Ik ben er alleen maar heel dankbaar voor. Maar goed, ik ben Elle Addens. Ik ben 2 jaar geleden getrouwd met Agen, die daar zit te knoeien met die plant daar in de hoek. Misschien denk je dan van, wat moet nou getrouwde vrouw de taakgroepleider worden, zijn van de singles? Nou, ik ben ook 7 jaar alleen geweest. En dus ik weet ook wat het is om gescheiden te zijn. Ik weet wat het is om alleen te zijn. En ik weet ook wat het is om voor de 2e keer getrouwd te zijn. Dus alles wat ermee te maken hebt, dat ja, ben ik ervaringsdeskundige. En 2 jaar geleden is mij gevraagd van, wil jij wel iets voor singles opzetten? Dus dat hebben we gedaan. En we hebben heel veel activiteiten georganiseerd. We zijn begonnen met borrelavonden in Salbogundis, oudejaarsavond. Dat werd ongeveer 15, 20, 30, 50. Dat groeide, dat heel veel mensen die daar kwamen. Het is ook heel leuk, want de bedoeling is van ons is om elkaar als singles te ontmoeten. En je ziet ook gewoon dat mensen elkaar herkennen in de kerk, in de VBG. En dat is een van de doelen van ons. Dat je weet van, hé, die is ook single, we blijven ernaast zitten. We zijn er niet op uit om setjes, maar ook dat gebeurt. Er komen ook setjes van de single events hier in de zaal. Ik zal geen namen noemen, maar die zitten een heel verliefd stel. Er zijn meerdere verliefde stellen die uit de singles events werken komen. Wat we ook gedaan hebben, is contact gezocht met Drachten en Leeuwarden. Om te zeggen, maar kunnen we niet iets groots organiseren? En dat hebben we nu 2 keer gedaan. De eerste keer in Drachten en de laatste keer in Marum, waar ook meer dan ja, ook 200 mensen komen. Om gewoon zelf te eten. En we gaan het volgend jaar weer doen. Of eigenlijk dit jaar al. We hebben al een datum gepland in oktober. En doen we het hier in de VBG. Dus dit was een beetje een voorproefje van hoe de single event wordt. Dus als je nog denkt van, nou dit moet echt op het volgende single event. Stuur even een mailtje naar ons. En we gaan kijken of we dat kunnen inbrengen. Want ja, wij organiseren het, maar we doen het natuurlijk voor jullie. Ja, ik kan nog heel veel vertellen wat voor leuke dingen we allemaal doen. 1 dingetje zal ik even zeggen, is namelijk de volgende keer, dus 23 februari, dan hebben we weer ons volgende event. Als je daar interesse in hebt, er staat een kraampje waar je een foldertje kan meenemen. Denk je van, hé, ik krijg helemaal geen informatie van ons. Dat kan. Je kan ook je e-mail opgeven en dan krijg je alle nieuwsbrieven van ons en alle events. Wat wou ik nog meer hierover zeggen? Nou, ik denk, wat ik al zei, we zijn nu 2 jaar bezig. En we zijn dus van leuke A4'tjes, zijn we nou, weet je wat, we zijn echt toe aan een mooie eigen logo. En je denkt misschien van, wat is dit? Hier zit dus een logo achter. Voor de hele slimme mensen onder ons, die hebben het natuurlijk al lang gezien. Maar voor degene die het niet heeft, we hebben echt goed over nagedacht. En we hebben een mooie logo bedacht. Maar dit staat niet in het script. Ik wil graag iemand even naar voren vragen. Dat is Margriet. Margriet. Ze houdt er niet van. We zijn een taakgroep van 6. En zonder iemand tekort te doen. Hugo is de langzittende van de groep. En die hopen we nog heel lang te houden. Maar Margriet heeft de afgelopen tijd zo ontzettend hard gewerkt. Ze is zo creatief geweest. Hoe de zaal eruit ziet, hoe de foldertjes eruit ziet. Ze heeft de logo, de motor achter de logo. We hebben straks een hele mand vol pennen. Niet gewoon een paar, maar gewoon een paar honderd pennen. Dus meer dan 200. Dus voor iedereen is er een pen na afloop. Met het ons logo erop. Nou, ik heb de afgelopen tijd het heel druk gehad met van alles. En zij heeft gewoon, ze gaat maar door. Ik sta elke keer versteld. Denk van, wow. En soms moet je iets doen wat op je hart zit. En ik heb gewoon, voordat we heen kwamen, een bosje bloemen gekocht. De Jumbo had niet meer dan dit. Anders had ik zo'n bos gekocht. Maar dit was het alles. Maar hier staat, jij met onze kan je. En daar wil ik je echt voor bedanken. APPLAUS. Ja, en het mooie is nog, blijf nog maar even hoor. Het mooie is nog, het is dan niet echt op ons begonnen, maar ze zijn wel heel vaak op de borrelavond samen geweest. Maar zij gaat even 2 maanden offline, want ze gaat trouwen. En aan jou de eer om het logo te onthullen. Ja, ze heeft me uitgelegd hoe het moest. Ik denk, ja, dat ga ik niet zelf doen. Dat laat ik haar mooi zelf doen. En dan komt ook op de beamer, hè? Wat vinden jullie ervan? Je weet natuurlijk niet. Misschien zie je het, maar ons, had ik nog niet uitgelegd, maar staat voor ontmoet nieuwe singles. Toen we begonnen was het omzien naar singles. En dat was gebaseerd op een van de pijlers van de VBG, omzien naar elkaar. En als je omzien naar elkaar, als je dat schrijft, is het one, eentje. Nou, alle singles bij elkaar, omzien naar singles, is ons. Vond me zo mooi bedacht. Heeft Hugo bedacht trouwens. Aan hem de eer. En omzien naar singles. Dat vonden de singles ook niet zo leuk. Wij zijn zelfstandig mensen. Die hoeven niet aan ons om te zien. Dus zeiden we oké. Okay, gaan we ook veranderen. Het wordt omzien. Nee. Ontmoet nieuwe singles. Ook niet voor setjes. Gewoon lekker elkaar ontmoeten. Zoals vanavond. Als je het goed ziet. Dat zijn allemaal mensen. Hier kan ik zien. Hè? Kijk. Dit is dus eigenlijk 1 poppetje, 1 mens. Dus 3 poppetjes bij elkaar. Met de ruggen naar elkaar toe. Het zijn gewoon individuen. Maar met elkaar vormen we ons. Mooi hè? Ja. Dus we zijn nu echt een professionele taakgroep met een echt logo. Dus we gaan ervoor. Mocht je denken van ik ben creatief, ik kan organiseren. Meld je aan. Heb je ideeën? Ook prima. Ja, goed. Over naar het volgende onderdeel. Van. Want vorige keer hebben we het heel interactief gedaan. Misschien kun je het plaatje even laten zien van ja, deze. Vorige keer hebben we namelijk gevraagd, ja, ben je single, ben je getrouwd? En dit was de stand van de vorige keer. En het volgende. We hebben ook gevraagd, wat denk je aan bij singles? Vorige keer hadden we dus een thema bijeenkomst van Alkaline Abema, met als thema verbonden met elkaar. En dan kwam het grootste woord, kwam alleen, dus naar boven. Dus toen ook weer Margriet in de Eva zag dat er een heel mooi boekje was van Rebecca over Mooi niet alleen. Nou, dat is een mooi titel, Mooi niet alleen. Zei van, nou, dan moeten we haar hebben. Die moeten we gelijk vragen. Dus die gaat straks over haar boekje spreken, Mooi niet alleen. Ook zelf single. En je leest het echt in één adem uit, als je daar de tijd voor hebt. Maar dat is dus het woordje alleen. Ook nu hebben we weer zo'n mentimeter. Dus als iedereen zijn mobiel even wil pakken. Er is wifi geloof ik, hè? En dat heet VBG Event of Event Wifi. Maar 4G doet het ook wel hier. Oh, je mag één eerder dingen. Nee, hij duurt eventjes. Maar je mag alvast op www.menti.com. Ja, jullie zitten er allemaal erop nu natuurlijk, hè? Gaat het ineens wat moeilijker? Ja, zie je boven? www.menti.com. En dan moet je een code intoetsen. Het is allemaal heel, heel goed legaal, allemaal niks aan de hand. Dus 726667. Als je dat invult, dan krijg je dus de vraag. En dan kun je antwoord geven. Nou, de eerste vraag is heel logisch. Wie zijn er single? Wie zijn verliefd en verloofd? Of verloofd? Wie zijn getrouwd? Wie gescheiden? En wie verweduwd? U moet er eigenlijk zo'n leuk muziekje onder, hè? Er zijn meer dan 200 mensen, dus ik zit nu nog maar op 44. Dus echt iedereen even, even meedoen. Ja, dat is ook zo. Volgende keer. Die staat er boven nog. Oh, 72 66 67. We zitten nog maar op 80. Nog even een paar extra voor een goed beeld. Oké, ik denk dat we nu wel een goed beeld hebben. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die getrouwd zijn dan 9. Maar we kunnen wel een mooie verhouding zien dat we vooral veel singles hebben. En dan ben je natuurlijk verweduwd of gescheiden ben je ook alleen. En gelukkig ook 8 mensen die heel verliefd zijn of verloofd. Is iemand die handen wil steken wie dat is? Dat is altijd voor het goede nieuws, toch? Wie is er zo verliefd en verloofd? Kijk. Ja, goed. Oké. Okay. Nou, we hebben nog twee vragen. De volgende mag nu. Mag die single er wel weer af, hè? Als dat lukt. Nou, ook dit is weer zo'n word cloud. Dus je mag gewoon zo vaak meedoen als je wil. Waar denk je aan bij het woord alleen? Het mag van alles zijn. Gewoon blij, niet leuk, eenzaam, rust, stil. Ja, bedenk maar iets. Dus je mag zo vaak woorden geven. En dan al die woorden die maken dan een cloud. Ja. Je mag dus ook een paar keer, je mag een paar woorden tegelijk doen. Ja, we zitten bijna weer op het aantal wat we ook hadden. Maar we hebben een grote winnaar, dat is de eenzaamheid. Maar inderdaad ook vrijheid. Dat is weer het, misschien wel de positieve kant van alleen zijn. Je hebt soms, sommige mensen hebben ook gewoon even alleen zijn nodig om weer opgeladen te worden. Echt weer energie te krijgen, even alleen. Of alleen aan het werk. Ik heb nog net een nieuwe baan inderdaad, een hele drukke baan. Ook op de drukste kamer van het kantoor. Met de radio aan en de gezelligste mensen zitten daar. Dus dan denk je van, oh, ik wou dat ik even kamer alleen had. Dus ja, zo kun je het ook bekijken. Maar eenzaamheid is toch hier de winnaar, helaas. En niet alleen maar singles zijn eenzaam. Ook als je getrouwd bent kun je heel eenzaam zijn. Je kan ook eenzaam zijn in een groep waar je anders bent dan anders. Ja. Oké, doen we de volgende. De laatste. Dat is weer zoiets. Wat denk je aan bij mooi niet alleen? Het is eigenlijk een hele rare titel, hè? Mooi niet. Je kan zeggen, nou, mooi niet alleen. Nou, gelukkig ben ik niet alleen. Of mooi niet. Ja, bedenk eens. Wat heb je erbij bedacht toen je dit hoorde? En hier krijg je dus niet een wordcloud, maar hier krijg je allemaal pop-ups. Niemand weet wat je getypt hebt, hoor. Dus zeg maar gewoon wat je hier opkomt. Misschien kun je nog even Gerjan met het pijltje naar beneden. Dat je daaronder ook nog... Ja, zie je wel, er komt heel veel erbij. Kunnen jullie dit lezen trouwens? Nou, Rebecca, misschien kun je er ook nog iets mee met wat je nu gehoord hebt. Ik geef in ieder geval nu het woord aan jou. Het boekje trouwens is te koop. Staat straks ook op de tafel. Oké, nou veel luisterplezier. En volgens mij is het ook interactief. Dus veel succes.
Dank je. Nou, leuk zo'n introductie. Waar ik al een beetje heb kunnen zien waar jullie allemaal aan denken. Bij alleen zijn, single zijn. Ik ben zelf, achter mij hoorde ik al, van ben ik nou single of gescheiden? Nou, ik ben ook allebei. Ik noem mezelf single, maar dat komt er dat ik gescheiden ben, al 10 jaar. En sindsdien dus zonder partner. En doordat ik getrouwd geweest ben, heb ik ook 3 kinderen. Die wij in co-ouderschap opvoeden. Dus die zijn de helft van de week bij mij. Dan ben ik dus ook niet echt alleen. Mag ik gewoon de troep van een 15- en een 17-jarige opruimen. Meestal als ze het niet zelf doen. En 1 die het huis uit is. En ik ben predikant en meestal begin ik daarmee. Ik merk dat ik niet altijd begin met mijn wel of niet getrouwde status of ik kinderen heb. Wie ik ben is ook heel erg wat ik doe als werk en als roeping. Dus ik ben predikant in een protestantse gemeente in Houten. Ik ga jullie een persoonlijk verhaal vertellen. Dat boekje is ook voor een groot deel zijn persoonlijke verhalen verbonden met gedachten over wat geloven is... en bijbelverhalen. En ik begin met een persoonlijke ervaring van een aantal jaren geleden... waarbij eigenlijk mijn schrijven over alleen zijn is begonnen. 2 meisjes kijken me onderzoekend aan op het zonnedek van de boot naar Schiermonnikoog. Ze denken vast, wat staat die daar zielig alleen, denk ik. En ik probeer onbewogen over de grijze Waddenzee te kijken, niets aan de hand... Ik ga voor het allereerste keer alleen een paar dagen op vakantie. Niet omdat ik zo vreselijk graag alleen weg wilde, maar omdat het er niet van kwam om iets anders te regelen dan een klein huisje. En als je single bent, dan moet je je gezelschap ook altijd regelen. Maar ik wilde wel even weg, en liefst naar een waddeneiland, en de kinderen zijn met hun vader op pad. Die 2 meisjes die naar mij kijken, die gaan vast met andere kinderen op kamp op het eiland... En vinden ze nou echt een volwassen die alleen op naar een vakantiebestemming gaat zielig? Zien ze misschien aan mij dat ik moet slikken nu ik hier alleen op die boot sta? Soms bekruipt mij dus schaamte over mijn single status. En ik weet dan niet eens zeker of het nou de blikken van anderen zijn, echt, die dat veroorzaken, het gevoel zielig gevonden te worden... Het besef dat ik niet in het gewone plaatje pas, zit dat bij mij of bij de ander? Misschien is het gewoon de manier waarop ik naar mezelf kijk. Ben ik het zelf? Ben ik het die zich afvraagt of er iets mis is met mij, waardoor ik geen partner vind? Schaamte is best iets ingewikkelds. Het heeft te maken met niet kunnen voldoen aan verwachtingen. En het is moeilijk uit elkaar te halen of die verwachtingen nou van buiten komen, of die opgelegd worden, of dat die verwachtingen van binnen zitten. En of die in jezelf gegroeid zijn. Maar het is natuurlijk ook zo, wat je van jezelf verwacht, heeft altijd te maken met je opvoeding. En met de patronen die je van kleins af aan om je heen gezien hebt. En binnen en buiten, wat je van buiten denkt te zien en wat je van binnen voelt en verwacht, heeft altijd met elkaar te maken. Maar schaamte, denken dat je anders bent of dat je niet voldoet, maakt dat je je verstoppen wilt. Het deel van jezelf dat niet past in het patroon wat je geleerd hebt, dat wil je het liefst verbergen. En je wil je dan niet blootstellen aan de pijnlijke vraag, waarom lukt het mij nou niet? Je wil niet dat anderen zien dat je anders bent en dat dat pijn doet. Je ziet het als falen. Anders zijn is minder. En bovendien is schaamte ook nog verbonden met het verdriet om niet te ontvangen waar je zelf toch eigenlijk op hoopt of op gehoopt had. Je had een plaatje van hoe het leven lopen zou. Misschien wel onbewust. En dat komt niet uit. Nou is het vaak zo, of ik hoor het nogal eens, dat singles te horen krijgen dat ze te kieskeurig zijn. Dat ze waarschijnlijk te veel verwachten. Niet voldoende openstaan voor een relatie. Ik weet niet of jullie dat ook kennen, maar er komt heel vaak zo'n gedachte, het zal toch wel aan jezelf liggen. Ik was een boekpresentatie toen mijn boek uitkwam en daar was een single collega. En die haalde Mark Rutte aan. Die zei hoe goed het haar deed dat hij in Zomergasten vertelde, ik ben gewoon alleen, omdat het er niet van gekomen is. En als dan zo'n minister-president dat op tv zegt, dan helpt dat toch om te denken, misschien is er met mij ook wel niks mis. Het lucht op als iemand dat hardop durft te zeggen. Ik heb gewoon niemand gevonden. Het ligt niet allemaal aan jezelf. Ik denk, liefde is geluk hebben. En je hebt geluk als je de juiste persoon tegenkomt. Dat overkomt je. En dat overkomt je soms ook niet. En dat is niet altijd te verklaren. Niet iedereen belandt in die film met dat happy end waar je happily ever after verder leeft. En trouwens, het is ook wel goed om te onthouden dat ook wie wel een partner vindt, niet altijd nog lang en gelukkig leeft. Ook dat is nog weer iets om te onthouden. Een plaatje van het boek had ik meegenomen. Ja, kijk. Mooi niet alleen. Nou, jullie hebben het allemaal gehoord. Het boek wil single zijn niet behandelen als een probleem dat opgelost moet worden. Een vriendin van mij zegt dan, 1 is een heel getal. Ook als je alleen bent, ben je niet half. Of ben je niet een probleem dat opgelost moet worden. En daarom wil ik jullie iets vertellen over hoe het voor mij is om als mens zonder partner door het leven te gaan. Met gemis, maar wel als een heel mens en vaak ook heel gelukkig. En soms niet gelukkig. Maar dat hoort wel bij mens zijn, dat je soms niet gelukkig bent. Gemis hoort bij mens zijn. Losse eindjes horen erbij. Want alleen God is perfect. En wij niet. En ons leven is nog helemaal niet perfect. Dus het lijkt me goed om het leven niet te behandelen als een zelfhulpboek met 10 stappen naar geluk, maar om levenskunst te beoefenen. Het leven nemen zoals het is, omdat het ons door God gegeven is. En omdat we het met Gods hulp ook kunnen leven. En dan is gemis onderdeel van het leven. Voor de een is het gemis van kinderen of van een carrière die niet liep zoals je wilde of hoopte. Het gemis van gezondheid of van vriendschap of van een partner. En het lastige van onze samenleving is dat het leidt aan de neiging om gemis te willen oplossen. Door middel van therapie, een coach, een stappenplan, betere voeding. Dat zie ik ook heel veel, als je maar heel goed geen brood meer eet of zo. Nou ja, al dat soort oplossingen. Hardlopen of een personal coach. Dat zijn allemaal dingen die mensen aangrijpen om maar naar geluk te streven. En geluk wordt dan een project dat wel moet lukken. Anders ligt het aan jezelf. Dat is het ergste ervan eigenlijk. Want het is vaak voor omstanders nog moeilijker te verdragen dan voor de betrokkenen zelf. Dat gemis zich niet zomaar laat oplossen. Maar ik denk ook een leven met losse eindjes, ook een onaf leven is heel goed te doen. En ook heel erg, heeft ook heel erg met leven vanuit geloof en vertrouwen te maken. Want er staat in de Bijbel een mooie tegendraadse tekst, waar Jezus in een toespraak tegen zijn leerlingen en alle andere mensen die daar in dat gras meeluisteren zegt: gelukkig degene die verdriet hebben. Gelukkig de kwetsbaren. Volgens mij stoor ik. Gelukkig zij die verlangend zijn. En zij die hongerig zijn naar het goede. En daar heb ik ook nog een plaatje bij, wat bij mij iets uitdrukt van die houding van Jezus. De volgende. Gaan we een andere doen? Oké. Deze even uitdoen. Wachten we even tot hij... Staat hij aan? Ja. Dus Jezus zegt: gelukkig zijn degenen die iets missen. Nou, dat is best een tegenwoordige boodschap voor onze tijd. En Jezus zegt dan: want degenen die iets missen, die zullen ontvangen. En het is natuurlijk niet zo dat hij daar op die berg, waar hij dat uitspreekt, die bergreden en die zaligsprekingen, dat hij vandaar pakketjes geluk uitdeelt. Maar het is wel zo dat wie iets mist, ook ruimte heeft om iets te ontvangen. En dat belooft uiteindelijk goeds. Natuurlijk is dat natuurlijk niet een hele makkelijke boodschap. Leven met gemis. Ik vind het zelf een worsteling om er niet in vast te bijten. Om niet samen te vallen met dat wat ik mis. Om het niet te worden. Als ik bijvoorbeeld alleen het licht weer uitdoe 's avonds, dan moet ik best mijn best doen om meer te zijn dan die zielige single. En om te onthouden wat er wel is. Ik denk, de kunst is het om verdriet toe te laten. Om het te laten zijn, want ervoor weglopen heeft niet zoveel zin. Maar het niet te maken tot een schild waar je je achter verbergt. Waar je aan vasthoudt. Dus verdriet om wat er niet is, dat is er om te laten komen en ook om weer te laten gaan. Steeds opnieuw, totdat het misschien milder wordt. Het mooie van iets missen is dat je beseft dat je het niet altijd voor het kiezen hebt. Dat je niet alles in de hand hebt. En dat is wijsheid. In het leven overkomt je gewoon een heleboel. Aan moois en aan verdrietigs. Zonder dat je er per se voor gekozen hebt. En ook niet altijd omdat je er hard voor gewerkt hebt. Het wordt je gewoon in de schoot geworpen. En de vraag daarin is dan wel: wat betekent mijn geloof in zo'n situatie? In allerlei situaties van gemis, maar ook in de situatie van het gemis van iemand die naast jou leeft. Voel ik me dan getroost en gezien op die momenten van alleen zijn en geworstel? Op de momenten dat ik me afvraag of er ooit nog iemand komt om vast te houden? Want die relatie met God kan niet een ander vervangen. Ik denk niet dat God, dat Jezus mijn vervangende partner is. Maar toch is God wel degene waarvan ik hoop dat hij mij helpt om het leven te omarmen zoals het is. Zoals het me overkomt. Zoals het me gegeven wordt. Ik heb een plaatje van een engel. In het filmpje, wat sommigen van jullie gezien hebben, zei ik al iets over die engel. Dat ik daar iets meer over zou vertellen. Hij hangt in de auto. Toen ik ooit in verwachting was van mijn eerste, dat is dus 19 jaar geleden, kreeg ik deze engel van mijn moeder. Ik denk dat het met Sinterklaas was. Die was zo'n 4 maanden zwanger. En nou, je ziet het, een blank en bloot poppetje met goudkleurige vleugels en een beetje warrig. Hij is een beetje vies geworden in de loop van de jaren. Dat zwanger zijn, die eerste keer, dat was een nogal onthutsende ervaring. Als je het hebt over iets niet in de hand hebben, iets wat je gegeven wordt, waar je geen controle over hebt, was dat het wel. Het groeide en het bewoog en het voelde zo wonderlijk dat het bijna beangstigend was. Ik weet niet of de heren in de zaal me nog helemaal volgen, maar je kunt het ook voelen, hè, dan. Die engel, die is er dus na 18, 19 jaar nog steeds. Toen ik een klein autootje kocht, toen ik alleen kwam te staan, toen ik gescheiden was. Eerlijk gezegd was het meer een soort centrifuge op wielen. Zo'n
je kunt er een heel onaardig woord voor, waar gescheiden vrouwen in belanden. Zo'n autootje. Eerlijk gezegd, ja. Het is heel stereotyp, ja. Ik heb nu een andere, gelukkig, ja. Ik vond het ook heel vreselijk, maar ja, waar moet je mee beginnen? Ik had wel een eigen auto. En die engel belandde aan de achteruitkijkspiegel. En ik denk omdat dat was, als ik heel eerlijk ben, was dat autorijden voor mij in het begin best beangstigend. Ik had zo'n partner die altijd reed, ook heel stereotyp, heel akelig. Dus het gevoel van controle was nog ver te zoeken. Maar dat moest ik natuurlijk overwinnen. En wat zegt die engel nou? Die engel, daarbij moet ik denken aan Maria. Die engel staat op de stoep en komt de geboorte van Jezus aankondigen. En die zegt dan, wees niet bang. Ook al is het wonderlijk wat er gebeurt. Ook al word je zomaar ineens zwanger. Nou, Maria is natuurlijk niet single. Maar ze is ook nog niet echt helemaal definitief aan de man. Want door haar plotselinge zwangerschap dreigt Jozef toch wel te verdwijnen. Het dreigt te stranden, die relatie. Dus in zekere zin staat ze daar, als die engel op de stoep staat, er wel alleen voor. En ik denk, het is voor mij een mooi beeld van, ook als je in een relatie zit, of al jarenlang getrouwd bent of aan het begin staat, dan zijn er ervaringen die je alleen hebt en alleen verwerkt. Die engel staat voor Maria's neus. En wat hij haar vertelt, dat gaat over haar lijf. Het gebeurt in haar. En Jozef wordt er pas in tweede instantie door geraakt, op een heel andere manier. Het kind zal in haar groeien. En zo zijn er dingen die je alleen moet doen. Alleen zijn is niet alleen voor singles. Ook al zit je in een stevige relatie of ben je deel van een heel hecht gezin, op je nemen wat je overkomt, wat er zomaar op je stoep staat, dat moet je toch zelf doen. Dat kun je alleen zelf. Met hulp van God, zoals die engel dat duidelijk maakt. Dus of het nu gaat om de komst van een kind, voordat je daar aan toe bent, of ziekte die je beperkingen oplegt, of liefde die je overvalt, of die juist onder spanning staat, of een nieuwe kans in je werk, of een weg die wordt afgesloten waar je niet meer verder kunt, of het verlies van iemand die je heel dierbaar is. Niemand anders kan voor jou doorleven wat dat is en hoe je daarmee verder leven kunt. Hoe je met dat gemis verder leven kunt. Hoe ontvang je wat het leven jou geeft, op jouw pad brengt. Ook als het niet gemakkelijk is. Want je kunt het wel willen weigeren. Je kunt wel opstandig vluchten en denken, dit wil ik niet. Dit overkomt mij, maar dit wil ik niet. Maar meestal is dat vergeefse moeite. Die engel met dat nieuws, die staat op je stoep. En daar is gewoon geen ontkomen aan. En het klinkt paradoxaal, maar het is ook wat Maria doet. Wat je overkomt, kun je maar beter met een open blik en open handen ontvangen. En ik zie dan bij Maria een soort dubbele beweging. Het is een buigen van het hoofd voor het feit dat je veel niet in de hand hebt. Zo is dat voor ons mensen. We hebben heel veel dingen niet in de hand. Daar mag je het hoofd voor buigen. En tegelijkertijd zie je bij haar ook een houding van een opgeheven hoofd. Door zelf de keus te maken om het te omarmen. En er het beste van te maken. En het mooie is, wat je overkomt, kan zo je roeping worden. Roeping is vaak iets wat je niet zomaar zelf uitzoekt, maar wat op je pad komt. Niet zelf gekozen, maar jij wordt uitgekozen. Alleen wel zelf omarmd. En dat zie je bij Maria, die combinatie van het hoofd buigen voor wat haar gebeurt en met opgeheven hoofd verder gaan. We kennen haar vooral als het jonge meisje wat zich de dienares van de Heer noemt en die zonder tegenwerping slikt wat haar verteld wordt. Een soort van volgzaamheid kennen we vooral van haar. Maar ondertussen maakt die engel haar wel duidelijk dat de Eeuwige haar iets bijzonders toevertrouwt. Niet zomaar iets. Een begenadigde noemt die engel haar. En hij zegt, de Eeuwige ziet jou staan. Dat is wat er gebeurt. De Eeuwige ziet haar staan en roept haar tot iets onverwachts. Ze betekent iets. En dan is het niet meer of minder dan Heilige Geest die haar overkomt. Nou, toevallig heet ik ook nog Maria, trouwens. Als eerste, als andere naam. Toen ik na een scheiding alleen verder ging, zat er niet anders op dan achter het stuur van mijn leven te gaan zitten. En van mijn auto ook. Nou, jarenlang had ik dat autorijden zoveel mogelijk ontweken. Mijn partner kon dat echt 10 keer beter dan ik. Dat was een gegeven. Maar ja, nu kon niemand het van me overnemen. Dus moest ik het zelf doen. En ik moest die angst wel overwinnen. En het stuur in handen nemen. En die engel, die heb ik daarvoor aan de achteruitkijkspiegel gehangen. En die fluisterde naar ons het ware, wees niet bang. Dat verhaal over dat autorijden, dat vertel ik ook wel eens aan mijn kinderen. Als ze tegen iets aanhikken. Want ik vind het een mooi voorbeeld dat je zomaar je angst kunt overwinnen. Moed is niet, zeggen ze wel, moed is niet dat je niet bang bent. Maar moed is dat je het toch doet. Ook al ben je er bang voor. Het is mogelijk om je angst te overwinnen. En soms weet je niet eens precies hoe dat kan. Maar op een gegeven moment doe je het gewoon. Ook als je het alleen moet doen. Nou wilde ik eigenlijk jullie een vraag stellen. Misschien kun je eens even bedenken voor jezelf. Of er een moment is waarop je ergens alleen voor stond. En het dus echt alleen moest doen. Maar dat het wel ging. Dus zo'n moment dat je achteraf denkt, dat heb ik toch maar mooi zelf gedaan. En misschien kun je eens even bedenken of je zo'n moment hebt. En dat even aan een buurman, buurvrouw vertellen. Even een paar minuten. Een moment dat je, nou zo'n engelmoment, hè, dat je denkt, nou er staat iets, er overkomt me iets, maar ik heb het wel gedaan zelf. Ik ga jullie kijken of ik het weer stil kan krijgen. Dat is ook een hele uitdaging. Op school doen ze dan zo, volgens mij. Dat heb ik van basisschoolleraren geleerd, zo. Ik hoorde al hier vooraan dat de ervaring van het autorijden heel herkenbaar was. Vrouwen, ja. Nou ja. Maar het kan dus wel. Dat is het goede nieuws. Ik denk alleen zijn kun je leren. Alleen het is niet voor iedereen even makkelijk. Het is zelfs voor de een moeilijker dan voor de ander. Dat is wel serieuze. Dat is een persoonlijk verhaal ook dit. Het hangt wel samen met de littekens die je in je leven hebt of hebt opgelopen. Ervaringen uit het verleden, die kunnen littekens op je ziel vormen, waardoor alleen zijn meer wordt dan gewoon feitelijk alleen zijn. Gewoon in je eentje zijn. Want in een stil huis word je geconfronteerd met van alles waar je niet zo goed voor weg kunt lopen. In lege kamers kun je niet zo goed weglopen voor wat je bang maakt. En het is natuurlijk zo dat aan de andere kant mensen je ook kunnen confronteren met dat wat lastig is. Maar ze kunnen ook een heel welkome afleiding zijn om weg te lopen voor dat wat met jou op de loop gaat. En voor mij haakt alleen zijn aan een moment uit mijn jeugd. Wie het boek gelezen heeft, heeft dat ook gelezen. Er gebeurde in ons gezin iets ingrijpends. Ik heb één zus. En die kreeg een ongeluk toen zij net 12 was. En ik zat net in de derde van het gymnasium. Zij was net in de eerste begonnen in de brugklas. Kreeg een ongeluk op weg naar huis. Dus de politie kwam bij ons aan de deur. Ze leeft nog, dat zal ik maar gelijk zeggen. Dan zit je daarop te wachten. De politie kwam aan de deur. En mijn ouders gingen naar het ziekenhuis. En ik zat te wachten. Ik bleef thuis. Op het nieuws van wat er gebeurd was. Want we wisten helemaal nog niks. En ik zie mezelf zitten op de pianokruk, zonder te weten hoe het af zou lopen. Zij overleefde dat, maar heeft daar wel, ze liep hersentrauma op. Dus ze was niet meer de zus met wie ik opgegroeid was. Ook in die zin was ik daarna meer alleen dan daarvoor. Want ik had geen andere zus en zij was een ander geworden eigenlijk. Dus dat beeld van dat meisje op die pianokruk, dat daar niet weet wat haar overkomt en daar alleen zit, dat is een soort... een beeld van hoe alleen een mens kan zijn in mijn herinnering. En dat ligt ergens, dat plaatje. Van hoe beangstigend dat is. Als kind kun je dat ook niet hanteren natuurlijk. Ooit heb ik ervaren dat je er soms heel alleen voor kunt staan. En dat kan mij overvallen. Dus dat maakt het soms moeilijk. Voor mij is dit een ervaring die het moeilijk maakt om met alleen zijn om te gaan. Dat zijn littekens. Maar toch is het wel zo dat je ondanks dat het kunt leren. Ik kan het ook leren, stap voor stap. Kan ik met die dingen die bij mij het moeilijk maken, die omhoog komen als ik alleen ben, mee leren omgaan. Door goede vrienden, door hulp te vragen, door daar gewoon stap voor stap mee bezig te zijn en eerlijk in te zijn. Ik heb een afbeelding die iets vertelt over een Bijbelverhaal wat ik hiermee... verbind, ja. Als kind was ik gefascineerd door een verhaal in de kinderbijbel woord voor woord. En daar stond dit plaatje bij en daar stond een titel boven. Zo'n griezelig mens. Dat vond ik ook wel een beetje. En ik denk dat het daarom me ook zo fascineerde. Dat die tekening van een verwilderde en naakte man die door Jezus wordt omarmd. Beetje afschuw had ik denk ik als kind. En tegelijkertijd verwondering over wat daar gebeurt. Het verhaal vertelt over Jezus die in een eenzaam gebied een man tegenkomt die tussen de graven in de rotsen huist. En allemaal mensen, dat verhaal vertelt dat mensen hebben geprobeerd hem tegen zichzelf te beschermen, maar hij blijft zichzelf maar pijnigen. En hij weert ook Jezus af als die in de buurt komt. Hij zegt, ga weg, wat moet ik met jou? Die man wordt gezelschap gehouden door allerlei stemmen. In de Bijbel heette dat onreine geesten. En blijkbaar is dat wat hem pijnigt, hetgene wat hij kent en wat hem vertrouwd is. En hij smeekt Jezus eigenlijk om dat maar zo te laten. Om op afstand te blijven. En om wat hem pijn doet ook maar zo te laten. Want dat is wat hij kent. Hij wil niet bevrijd worden daarvan. Maar toch is dat wel wat er gebeurt. Jezus stuurt die stemmen weg. En in de kinderbijbel hier op dat plaatje doet hij dat door die man te omarmen. Zo iemand waar je ver van weg wil blijven, te vies om aan te pakken. Maar Jezus die overbrugt de afstand en raakt hem wel aan. En de man wordt denk ik een ander mens doordat zijn isolement wordt doorbroken. Ja, misschien herkennen jullie dat wel. Dat stemmen uit het verleden of ja, allerlei boodschappen, oordelen over jezelf, gedachten over wat anderen van je vinden. Allerlei onbenoembare angsten dat die een muur kunnen opwerpen tussen jezelf en anderen. Waardoor je ze op afstand houdt, wat die man doet bij Jezus. En daar kun je door geïsoleerd raken en dan is alleen zijn echt alleen zijn. Totdat er iemand dichtbij genoeg komt om die muur op te merken. In de meeste contacten heb je zoveel veilige afstand, dat wat er in je omgaat, dat kun je heel goed binnenhouden. En je kunt aardig nou ja, naar buiten toe, een façade, of je kunt jezelf op een bepaalde manier presenteren. En het kan zo zijn dat het jezelf niet eens meer opvalt. Dat je zo gewend bent aan die gevoelens die van binnen afstand creëren. Allerlei negatieve gedachten over jezelf, die je gewoon gezelschap houden, dat het je niet eens meer opvalt. Tot er iemand dichtbij komt en vraagt naar wat onuitgesproken is of dat ziet. En dan wordt wat onzichtbaar was, dat wordt ineens tastbaar en bespreekbaar. Het akelige is natuurlijk wel een beetje dat dat vaak gebeurt als je een partner treft. Dan gebeurt dat dingen zichtbaar worden die je altijd toch wel verborgen hebt kunnen houden. Maar ik denk het goede nieuws is, en ik hoop dat jullie dat ook ervaren, dat het ook in vriendschap kan. Het is niet alleen zo dat alleen een partner jouw verborgen kanten kan zien. Ook in vriendschap kun je jezelf zo kwetsbaar laten zien, als je durft, dat je niet geïsoleerd hoeft te raken in wat je met je meedraagt. Want ik denk, de clue van het boek is dat een mens niet bestemd is om alleen te zijn. Alleen hoe? Hoe doe je dat dan? Als er niet een partner is, hoe leef je dan naar die roeping om niet alleen te leven? In het scheppingsverhaal, kennen jullie natuurlijk ongetwijfeld, daarin zegt de eeuwige ook, het is niet goed dat een mens alleen is. En wat hij dan het eerste doet, is allemaal dieren maken. Maar dat blijkt dus niet echt de oplossing voor het alleen zijn van die mens. De mens die dan nog mannelijk en vrouwelijk in één is, die geeft die dieren namen, maar ze zeggen niks terug. Ze kijken hem alleen maar aan. Ik stel me dan van die grote verwonderde ogen voor, waarmee die dieren denken van, oké, maar er komt geen gesprek natuurlijk. Wat er dan gebeurt is dat God een wezen maakt dat wel tegenover de mens staat. Of naast de mens, maar ook tegenover. Vooral tegenover op gelijke hoogte. Iemand om in de ogen te kijken. Iemand ook om te verleiden en om tegen te spreken. Iemand die dezelfde taal spreekt. En daarmee lijkt eigenlijk door God zelf beklonken en besloten dat de mens het beste tot zijn recht komt in een één-op-één relatie. Maar ik denk dat het zo simpel nou ook weer niet is. Het scheppingsverhaal beschrijft het wonder van de ontmoeting tussen twee mensen en de verbinding tussen twee mensen. Maar dat is natuurlijk niet zo dat daarmee alle andere opties van ontmoeting gedisqualificeerd worden. Alleen omdat ze in dit eerste verhaal niet voorkomen. Ik denk wat overeind blijft en wat de kern van het verhaal is dat een mens een ander mens nodig heeft. Dat je iemand nodig hebt die je in de ogen kijkt, op ooghoogte. Iemand die je echt ziet staan. Iemand die je aanspreekt op goed en kwaad, zoals dat bij Adam en Eva gebeurt. Iemand om je dilemma's in te herkennen. Je moeite om te kiezen of niet weten wat je moet doen. Iemand aan wie je kunt spiegelen. Die je vragen stelt. En die dichtbij genoeg komt om je nieuwe kanten van jezelf te laten ontdekken. Iemand om van te houden, om te omarmen. Vanmorgen zei een collega in een dienst waar ik bij was, elk mens heeft 12 hugs op een dag nodig. Nou, vond best veel, zeker als single. Moet je maar zien dat je daaraan komt aan 12. Nou, waren twee diensten, dus kreeg ik 2 keer 1 van hem. Dus die had ik in ieder geval binnen. Maar goed, dat kan dus ook in vriendschap. Zitten jullie nu te tellen? Misschien moeten we het straks even doen. Ja. Wie een huk nodig heeft, die kan hem komen halen, zeg maar. Ja. En brengen. Ja. Het mooiste huk is gelijkwaardig. Dus die heb ik ooit ergens geleerd. Als je zo doet, is het dus niet één boven en één onder, maar dan ben je gelijkwaardig. Dus dat is heel veilig ook. Allebei dezelfde hoogte, één arm. Nou ja. Je mag hem ook altijd afweren, hè, trouwens. Dat is belangrijk. Ja, je moet straks maar even oefenen. Maar goed, wat je dus nodig hebt, dat je niet als mens alleen leeft, dat kan ook de vorm krijgen van vriendschap. Juist ook, denk ik. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken, maar voor mij kan het ook de vorm krijgen als, in een relatie tussen twee mannen en twee vrouwen. Maar het kan ook zijn het leven in gemeenschap, in een groep. Je kiest voor een gemeenschap om je aan toe te wijden en je mee te verbinden. Voor je hele leven kan dat ook zelfs. Het gaat erom dat je helper voor elkaar bent. En bijvoorbeeld in het boekje vertel ik ook over het verhaal van Rut. Dat gaat ook over zo'n relatie tussen twee vrouwen van verschillende generaties die elkaar trouw beloven. Het zijn echt woorden van trouw die ze tegen elkaar uitspreken. Ze gaan samen op weg. En ja, daar gebeurt dus iets waar zij mee verder kunnen. Maar ook in het boek Rut zie je dat er natuurlijk ook sprake is van verlangen naar die ene. En het boek Rut vertelt daar heel mooi aards over hoe daar op die dorsvloer iets gebeurt. Ja, daar kun je mooi over vertellen. Het aardse van het verlangen naar een ander. Want zo is het natuurlijk wel. Midden in een leven wat je compleet en gelukkig leeft. Want als mens ben je, nou, één is een heel getal, zei ik al. Je bent heel, je bent gewoon af zoals je bent. Kun je toch nog steeds verlangens hebben. En je kunt er ook ja, soms tot tranen toe geroerd raken. Dat je ineens beseft, ja, maar ik mis toch ook iets. Het verlangen om één te zijn met iemand. Ik heb in het boekje gebruikt het woord huidhonger. Het huid-op-huid contact, dat kun je echt heel erg missen. De meest naakte vorm van verlangen, kun je zeggen. En dat woord komt ook steeds terug in de gesprekken over het boek. Dat blijft hangen. Huidhonger. En dan is verlangen, denk ik, meer dan een bevlieging. Voor mij is verlangen echt deel van iets groters. Het gaat uiteindelijk om verlangen naar heelheid en goedheid in een bestaan met gebreken. En het gaat eigenlijk, denk ik, in elk verlangen ten diepste om verlangen naar God. Naar een relatie met God, naar leven vanuit de volheid die God geeft. En het heeft ook een soort overeenkomst, want God is ook, denk ik, net een soort geliefde van wie je een glimp ziet af en toe, zonder dat je hem echt helemaal vatten kunt, want daar is hij te groot voor. En soms ook te ver weg, omdat wij het niet goed kunnen bevatten. Maar die glimp is wel genoeg om een vermogen tot liefhebben in je wakker te maken. Dus verlangen kan echt het mooiste in je wakker maken. Verlangen alleen al, zonder dat er iemand is waar je mee samen kunt zijn, is het verlangen op zich al iets wat liefde geeft. Denk ik. Het geeft moed om je te openen. Het brengt je bij je kwetsbare kant, ook bij je liefdevolle kant. Het gaat niet zonder pijn als het verlangen niet vervuld wordt. Maar toch is ook in onvervuld verlangen, denk ik, heel veel liefde om van te leven. Het maakt een bepaalde ruimte in jezelf. Het richt je op iets wat je graag wil. En dat maakt je open. En daardoor ben je niet meer hetzelfde. Dat is meer de kant van het, waar ga je naartoe en waar verlang je naar. Maar eigenlijk wil ik nog met jullie naar gewoon heel praktisch eens kijken naar wat tips. Hoe doe je dat nou, leven in je eentje? Dus we gaan even terug op de aarde, zeg maar. Met de been op de grond. Dus ik heb een heel lijstje met verschillende tips. En ik dacht, als we die nou eens even doorlopen en jullie met elkaar nog eens even kijken, welke zou je nou ter harte willen nemen? Het zijn vier sheets. Ja. Ik doe ze heel kort. In het boekje staan ze uitgebreider. Koester vriendschappen. Steek er tijd in. En daarin probeer kwetsbaar te zijn. Dus laat je ook van je verdrietige kant zien. Houd je niet alleen maar groot. Want het verbindt echt om te delen. hoop niet dat dit een heel erge vrouwentip is trouwens. Kunnen mannen dat ook? Nee? Oké, okay, fijn. Dan knikt iemand. Andere, raap je moed bij elkaar en doe dingen die je misschien eng vindt. Maar dus moed is gewoon dingen doen ook die je eng vindt. Ga het toch proberen. En belangrijk, weet je geliefd zoals je bent. En als het je niet lukt om je geliefd te weten zoals je bent, dan moet je eigenlijk toch wel, of dan is het goed om hulp te zoeken. Want dat is niet zoals je bedoeld bent. Dus zo simpel is het, denk ik. Ik denk, voor mij gaat het dan om naar jezelf kijken met Gods ogen. En lukt je dat niet, en dat lukt natuurlijk heel vaak niet, maar als dat echt je blokkeert en je zit in de afwijzing en zo, dan nou, ga dan maar gewoon hulp zoeken. Dat verdien je ook. Onthoud, je bent al iemand, dat is de volgende. Je bent al iemand en je wordt niet pas iemand met een partner. Je bent het al. De volgende gaat weer terug op de vriendschappen. Vraag advies. Als je alleen bent, gaat dat soms niet vanzelf. Heb je niet iemand die jou ongevraagd met je meedenkt? Maar stel je daarvoor open en vraag gewoon aan mensen om met je mee te denken. En durf daar ook van te leren, dat je niet in je eigen kringetje blijft ronddraaien. Die derde gaat over dat verlies. Ik zei net al, wees verdrietig als dat zo is. Wees verdrietig, maar wees wel meer dan dat. Dus dat het geen schild wordt waar je achter verstopt. En de laatste hier is, iemand anders zei tegen me, leef gul. Geef maar gewoon. En ga er ook maar van uit dat als jij iets leuks bedenkt, of als je iets organiseert, of als je mensen uitnodigt, dat ze dat ook leuk vinden. Dus begin met geven. En wacht niet alleen maar af tot iemand jou iets vraagt. Maar ga ervan uit dat je iets te geven hebt. Dan de derde, laat je huis een plek zijn waar je graag bent. En als dat niet lukt, dan moet je daar misschien iets aan doen. Thuis zijn bij jezelf, letterlijk en figuurlijk, is belangrijk als je alleen bent. Daten, heikel onderwerp. Nou, ik ga het niet te lang over hebben. Ik denk dat het een prima manier is om nieuwe mensen te leren kennen. Misschien niet altijd met de verwachting dat de huwelijkskandidaat erbij zit, want dan wordt het wel een beetje overspannen. Dus, maar je kunt het heel, ik zou het echt proberen, goede manier. En wat ik zelf heel fijn vind, is gewoon appen. Op het moment dat ik ergens alleen ben en denk, nou moet ik even iets kwijt, dan bedenk ik iemand die dat ook wil horen van mij. En dan voelt het toch een stuk minder alleen. Dus het zijn geweldige uitvindingen om gewoon dingen te delen op momenten dat je dat even nodig hebt. De laatste, sheet. Ook belangrijk, een mens heeft aanraking nodig. Die huk van daarnet. Dus als dat niet vanzelf gaat, misschien moet je dan toch gewoon laten masseren of zo. Of iets. Nou, ja, het is misschien een beetje raar. Ja, misschien klinkt het raar. Maar het is wel een behoefte waar je wel echt rekening mee mag houden. Vakanties en feestdagen, dat vind ik een punt apart. Feestdagen hebben we net gehad. Ik vind het altijd een toestand. Je moet iets voor jezelf regelen. Dus het is wel belangrijk om daarbij stil te staan. Wat je goed doet. En wie je op kunt zoeken. En wie je dat ook fijn vindt om iets samen te doen. Ook een belangrijke, ook als je alleen bent, vier je hoogtepunten. Je bent misschien niet zoveel jaar getrouwd of dat soort feestjes. Ik ken ook vriendinnen die in hun eentje zijn, die uitgebreid gevierd hebben dat ze 40 werden of 50. Jouw leven is het moeite waard om te vieren. Ook al ben je niet, heb je geen huwelijksfeest of om te vieren. En de laatste vind ik ook belangrijk. Heb je even geen zin? Het ligt niet allemaal aan jezelf. Je mag ook gewoon even denken, ik vandaag even niet. Netflix, hè? Een heel leuke oplossing als je het niet meer ziet zitten. Gewoon even en daarna probeer je het gewoon weer. Dat is belangrijk. Dus ja, je mag het ook even niet de energie ervoor hebben. En je bent geen perfect project, dus laat het even gaan. Zo. Ja, tot zover mijn tips. En ik weet niet hoe laat het is. Vragen, dacht ik. Misschien vinden jullie het leuk om te reageren. Heb je een prangende vraag? Of wil je nog even. Laten we eerst nog even jullie. Dat jullie even over de tips nadenken. Met elkaar. En bedenk maar even of je een vraag hebt. Wachten we even een paar minuten. En dan mogen jullie reageren. Ik ga jullie weer even stil. Er is een microfoon voor wie een opmerking of een vraag of een reactie heeft.
Ben je zelf in de jaren dat je, nou, toen je gescheiden was, heb je zelf ook niemand meer ontmoet of ben je gaan daten? Of hoe
ik heb wel datingpogingen gedaan en maar ja, ik ga niet mijn hele liefdesgeschiedenis van de afgelopen 10 jaar vertellen. Dat lijkt me niet.
Mag wel.
Dat lijkt me iets meer voor een privé sessie. Dat daten was op zich, naar wat ik vertelde, hè, nieuwe mensen ontmoeten, dat heeft me echt goed gedaan. Ook, het kan ook je vertrouwen versterken. Dat je merkt van, oh ja, er zijn allerlei mensen met wie ik toch hele leuke contacten kan. En het hoeft niet de ware erbij te zitten. Maar het is ook een manier om je een beetje uit te proberen met wie je allemaal in gesprek kunt raken en hoe leuk dat kan zijn. En je hebt natuurlijk allerlei goede dating sites, dus gewoon doen, zou ik zeggen. Maar je moet wel een beetje proberen en als je dat niet lukt, moet je er voorzichtiger mee zijn om het een beetje lichtvoetig te doen. Als je elke keer verwacht dat dat je gaat trouwen vervolgens of zo, of in ieder geval denkt van nou moet ik precies weten of deze de ware is, ja, dan wordt het allemaal heel zwaarwichtig. Dus het strekt wel tot aanbeveling om het een beetje lichtvoetig aan te gaan daten. Want dan wordt het... Dan voel je elke keer alsof je een sollicitatiegesprek moet voeren. Dat moet je niet te vaak doen.
Je noemt aan de ene kant van omarm je... Of 1 is een heel getal. En... Misschien zei je ook iets van omarm je alleen zijn. En aan de andere kant zeg je, het is ook belangrijk om verlangen te hebben en hoop. En dat is wel een soort spagaat.
Is ook zo. Ja.
Of je neemt er genoegen mee of je zegt van nee. Ik denk dat er meer in zit.
Ja, toch is die spagaat, die is er wel. Bij mij is het dubbel. Ja, aan de ene kant vind ik het heel belangrijk om zo te leven dat... het leven mij gegeven wordt. Dus dat is ook mijn gelovige houding. Ik denk, ja, wat op mijn pad komt, dat is... daarin voel ik me ook... Dan ik denk dat God mij aanspreekt in de dingen die me overkomen. En dat ik daar ook iets mee moet. En dat ik me ook gedragen mag weten. Dus roepen dat het allemaal niks is en dat ik per se iets anders wil, vind ik, dat is uiteindelijk niet de houding waaruit ik wil leven. Maar er zit wel verlangen. Maar ik denk dat in heel veel levens er dingen zijn die niet helemaal... Ja, ons leven bestaat nou eenmaal niet uit... het is nog niet het koninkrijk, zeg maar. Hè? Dus dat alles perfect is en op zijn plek valt, dat is niet zo. Dus we hebben allemaal zere plekken of dingen die nog niet zijn zoals we hopen. En ja, dat het nog niet zo is, daar leven we mee. Je wordt ergens naartoe getrokken, maar tegelijkertijd ben je ook hier en ontvang je wat je krijgt op een goede manier. Dus het is inderdaad allebei. Het is niet een of het ander, ja.
Wil je dat al willen doen?
Ja, altijd al willen doen.
Mijn naam is Richard Hommers. Goedendag iedereen. ja, hoi. In het liefdesleven heb ik altijd het gevoel dat ik nog niet goed genoeg ben, zeg maar. Ik heb altijd het gevoel dat ik me beter moet doen. En dat is zeg maar net dat je zeg maar tegen, zoals je al zei, in een interviewgesprek zit van de interviewer, die verwacht dat jij altijd veel beter bent dan je bent. Mm-hmm. En dat is heel... En vooral in het gebied van... op seksleven gebied. Van... dat je niet goed genoeg in seks bent... om te goed te kunnen daten, zeg maar. Dat er meer van je verwacht wordt...
Ja.
Dan dat het echt zo is. En misschien had je daar wat advies over?
Nou, ik...
Dat is niet.
Goeie vraag.
Alle avonden voor. Seks voor je huwelijk.
Oké. Okay. Dus, ja, nou, die ga ik niet overdoen dan.
Nee.
Maar ik snap wel, het is natuurlijk ook wel zo, het feit dat er niemand is, maakt dat je ook aan jezelf gaat twijfelen. Ik denk, er zijn ook heel veel mensen in een relatie die misschien wel ja, niet perfect zijn of waarvan alles aan ontbreekt. Alleen, als je de pech hebt dat je niet iemand gevonden hebt, dan kun je heel erg denken dat er van alles met je mis is. En dat is natuurlijk niet per se waar. Ik bedoel, in relaties zijn ook, ja, als we eerlijk zijn, denk ik, allerlei dingen die niet helemaal goed gaan. En ook de seks, denk ik hoor, dat daar ook nog wel eens wat aan ontbreekt. Dus ik denk, eerlijkheid van mensen in een relatie helpt ook, denk ik, voor singles om zichzelf heler te bekijken. Als ik eerlijk ben, hoor, vind ik het wel eens moeilijk als er huwelijksleven, als dat als vanzelfsprekend en alsof er alles allemaal goed in is, wordt gepresenteerd. Dus kwetsbaarheid naar elkaar toe kan, denk ik, hoop dat dat jou ook zou kunnen helpen om te denken, ja, bedoel, ook al kan ik niet alles of twijfel ik aan mezelf. Dat hoeft niet een beletsel te zijn om met iemand te verbinden en om goed genoeg te zijn. Dat geldt voor iedereen, denk ik. Toch? Ja. Dus het is ook eerlijk zijn over, ook in relaties en over relaties, helpt denk ik ook mensen die daar buiten staan nog, of op dat moment. Daar zo. Ja.
Ik heb op Funky Fish gezeten en daar zijn, de mensen doen zich heel goed voor, maar er zijn best wel een aantal gewoon christelijke jongens die maar op één ding uit zijn. En dan denk ik, je gaat op een christelijke datingsite, maar dan vervolgens kom je dus van dat soort mensen tegen. En daar ben ik eraf gegaan, maar wat zeg je daarover en hoe kun je zoiets voorkomen, zeg maar, dat je daarmee in aanraking komt? Dat kun je niet aan een foto zien.
Nee, ja, ik weet niet of ik daar goed advies in heb. Ja, dat is natuurlijk wel het spannende. Ja, je kunt alleen maar je eigen intuïtie volgen en snel denken, dit is het niet. Dus daar ga ik niet aan beginnen. Maar blijkbaar, christelijk zijn is blijkbaar geen garantie voor gewoon de tijd nemen en iemand op een gelijkwaardige en voorzichtige manier benaderen. Helaas, zou ik zeggen. Maar gewoon snel weggaan, denk ik hoor. Dat is het enige advies wat ik kan bedenken.
Ik wil er even iets op aanvullen. Ik sprak laatst met een neef en die is ook vrijgezel. Ja, zegt, ik ben druk aan het daten. Ik zeg, oh, ik zeg, wat leuk voor jou. Hij zegt, jij niet? Ik zeg, nee, ik zeg, kijk wel uit, zeg ik. Ik zeg, nou, je duikt zeker ook met iedereen de koffer in. Ja, zegt hij, dat hoort erbij. Ja, dan was ik er alweer klaar mee. En denk, nou, daar ga ik niet aan beginnen. Dus ik sluit me een beetje aan bij haar. Dat ik ook het idee heb, die datingsite, dat het alleen maar voor één ding geldt. En dat is hup, de koffer in en dan weer verder of zoiets.
Ik denk dat het wel scheelt hoor. Ik zou niet zo zeggen van je moet, om die reden moet je. Het is niet mijn ervaring. Dat het dus ook je eigen. Je hebt daar zelf ook grenzen in aan te geven. Ik bedoel, je moet alleen. Ik denk wel altijd na bij waar ik met iemand afspreek bijvoorbeeld. Je moet natuurlijk jezelf wel een beetje beschermen. Gewoon in een restaurant kan. En ik bedoel, ja, je moet natuurlijk wel opletten dat je niet in een ongemakkelijke situatie komt. Je mag jezelf wel beschermen. Maar volgens mij zijn er ook allerlei leuke ontmoetingen die eruit voort kunnen komen. Dus ik zou niet te angstig zijn. Je moet er wel energie in steken en een beetje moed voor verzamelen. En het kost tijd. Maar goed, het zijn wel, als het goed is, zijn degenen die single zijn, kun je daar wel vinden. Dus het is wel een goed middel, denk ik. Als je jezelf maar beschermt en respecteert, denk ik.
Ik heb een hele andere vraag. Het stukje het leven nemen zoals het is. Heeft daar nog wat tips over? Want ja, het horen en het. Dan denk ik van ja, dat kan kloppen. Dat kan een hele goede steunpilaar zijn om het leven door te komen. Maar hoe doe je dat? Dat is maar. Ja, ja.
Ja.
Daar misschien nog wat tips.
Hoe doe je dat? Ja. Hoe doe je dat? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb natuurlijk ook maar door schade en schande ben ik dat aan het leren. En doe het ook heel vaak niet. Het heeft met allerlei dingen te maken. Denk, toch opzoeken wat je goed doet. Dus daardoor naar de goede kanten kijken van je leven. Het heeft ook wel met geloofsvertrouwen te maken, denk ik hoor. Dat je denkt, dat je probeert te ervaren dat in wat je ook meemaakt, God bij jou is. En jou misschien roept tot iets. En proberen te ontdekken wat dat dan is. Zonder dat dat antwoord nou direct uit de hemel komt vallen. Maar dat gaat natuurlijk ook vaak in gesprekken met mensen. Dingen die je hoort, die jou iets te zeggen hebben wat je kunt ervaren als boodschap van God. Dus ik denk, je kunt natuurlijk al zoekend met alle dingen die je meemaakt, kijken van wat is mijn weg dan in het leven? En daardoor het leven zoals je het ontvangt, omarmen. Maar vooral in verbinding met anderen, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dus ook al heb ik geen partner, vooral heel wat de verbinding zoeken met mensen. Verhalen vertellen, ervaringen delen, ook de moeilijke momenten. Dat maakt het voor mij. Ik denk, je bent pas echt eenzaam als je ervaringen niet delen kunt. Dat maakt je echt alleen. En er zijn natuurlijk best momenten dat niet lukt, maar je kunt wel leren om momenten dat je dat nodig hebt, iemand op te zoeken, en verbinding te zoeken, en vriendschap te onderhouden. En dat maakt het voor mij makkelijker om dat het leven te omarmen, want ik ben niet alleen. Ja, er zijn momenten dat ik me alleen voel, maar ik leef niet geïsoleerd. Dus een poging tot een antwoord. Maar ik denk dat je het inderdaad zelf moet ontdekken. Hoe je dat doet, dat omarmen.
Ja. Hallo, ik ben Casper. Ik heb even een vraag. Ik denk dat ik ben een beetje verkouden trouwens, maar ja. Nee, ik maak ook in mijn ontwikkeling als mens gewoon heel veel leerprocessen mee. Zeg maar, hoe leer ik goed als christen? Hoe leer ik van mijn fouten? En dan probeer ik ook gewoon te leren en te lezen, ook wat er in de Bijbel staat. In hoeverre, zeg maar, speelt het woord van Jezus een rol in het daten? Zeg maar, moet je met dingen rekening houden? Moet je je beschermen voor dingen? Moet je, ja, hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, ik kan daar niet zo heel eenduidig antwoord op geven. Je hebt gehoord hoe ik vertel dat voor mij verhalen en dingen die Jezus zegt een belangrijke rol spelen. Wat ik ook doe is bijvoorbeeld, je hebt bepaalde meditatiemethoden waarbij je steeds verhalen hoort. Elke dag probeer ik dat te doen. Dus een verhaal en daar worden dan, dat probeer ik mezelf in te herkennen, kijken wat voor vragen dat aan mijn leven stelt. Dus daarbij kun je als het ware Jezus ontmoeten. Doordat je verhalen leest en kijkt van, nou, wat zegt dat over mijn leven? Maar bij mij komt er eigenlijk zelden een antwoord uit de hemel vallen. En ook niet dat de Bijbel precies vertelt van, nou, met die moet je wel, met die moet je niet. En deed hem wel of niet, dat staat er allemaal niet in. Dus het is toch steeds zoeken met de Bijbel in de hand en met wijze mensen om je heen. En nou ja, alles wat je maar kunt vinden om van te leren. Om te kijken van, wat wordt er nu precies tegen mij gezegd? Ik denk, je kunt Jezus ontmoeten in een Bijbeltekst, of in iemand die tegen jou spreekt, of in de stilte, of in een gebed. Er zijn allerlei manieren waarop je kunt denken, nou, misschien is dit een woord van Jezus voor mij nu. Maar het blijft altijd heel erg zoeken, denk ik. En afstemmen en je openstellen, vooral ook voor iemand die jou tegenspreekt, of die jou iets anders vertelt, terwijl je het zelf denkt dat je het precies weet. Dus dat vind ik zelf altijd wel een goeie. Goed luisteren naar mensen die je tegenspreken. Bijvoorbeeld. Maar ja, het zijn dus verschillende wegen, denk ik, om die woorden te horen van Jezus en daarmee te leven. Maar over daten staat er niks in, volgens mij, in de Bijbel.
Mag ik ook anders even iets zeggen daarop?
Ja.
Ik ben dus ook inderdaad op al die dating sites geweest. Funkenfish, Christian Match is een tip. Nu is het echt leuker dan Funkenfish. Er zijn veel setjes hier die daarop gekomen zijn. Maar ik denk dat ook wat jij zegt, dat je jezelf moet accepteren en jezelf moet liefhebben. Dat was voor mij een beetje een keerpunt, want ik had verschillende dates gehad. En toen was ik meer zoiets van, hè, als hij me maar leuk vindt, wil ik alles wel doen zolang hij me maar leuk vindt. Dat ging een paar keer mis, dat ik op het duur om 2 uur een keer in de kroeg zat op zaterdagavond. Dus niet naar de kerk ging, dat ik dacht van, Ella, is dit nou wat je wil? Zaterdagavond in de kroeg en dan de kerk skippen. Nou, het is het einde van de relatie geworden. En toen dacht ik, en nu is het afgelopen. Ik ga nu, wil ik gewoon mezelf zijn. Ik ben zoals ik ben. En als daar geen man bij past, is het ook goed. Ja. Nou, toen kwam ik dus aangetegen bij de tweede date. Zei ik al van, nou, ik ben heel christelijk vrouw. Ik ga minstens 2 keer, of 1 keer per week naar de kerk. Soms 2 keer. Naar de VBG. Wil je mee? Dan gaan we door. Wil je niet mee? Dan is het gelijk klaar. Dus dat was helemaal goed. Ja. Ik denk dat het geheim is. Je moet gewoon jezelf zijn. Jezelf durven zijn. Jezelf... Het mooie wat ik ook vond, wat je zegt, van zoek hulp.
Nou ja, en vriendschap is echt cruciaal, vind ik. Want ik vind, als mensen zeggen, je moet eerst van jezelf houden. dan denk ik altijd, ja, dan word je met een kluitje in het riet gestuurd. Want liefde is iets wat gedeeld wordt. Dus je hebt mensen nodig om van jezelf te leren houden. Als mensen zeggen, ga eerst maar eens even van jezelf houden. Dan denk ik, ja, je hebt iemand anders nodig. En mensen die jou laten voelen ook dat God van je houdt. Dus zoek dat alsjeblieft op. Zoek vriendschap op. En dat maakt je denk ik ook dan een vrijer mens om te kijken van wie bij jou past. Of er iemand is die bij je past voor een leven lang.
We doen hier de laatste vraag.
Ja, er was hier ook nog iemand. Oh, oké.
Nou, het is niet zozeer een vraag, maar ook meer ook een aanvulling op wat jullie al zeiden. Ik denk ook dat het heel belangrijk is als je zeg maar gaat daten. Ik ben trouwens al getrouwd, dus... En ik weet ook wat single zijn is, dus ik heb het ook meegemaakt. Heel erg verlangend, huilend, dat ik geen man had. Maar goed, ik denk vertrouw op God. En wat ik denk ook belangrijk is, is dat je ook je grenzen en je principes hoog moet achten. Want je bent een kind van God, je bent waardevol. En laat daarin ook niet over je grenzen gaan. Als jij iets niet wil, moet je dat gewoon niet doen. En wees daar gewoon niet bang in om dat te zeggen. En wat ik ook denk belangrijk is, is inderdaad, je bent heel zoals je bent. En het is denk ik ook belangrijk dat je zelf ook gelukkig bent met wie je bent. En dat je niet moet verwachten dat die ander jou gelukkig gaat maken. En hoge verwachtingen hebben van een relatie. En wat ik ook wel heel erg mooi vind, toen ik single was, ging ik ook om met getrouwde mensen die ook kinderen hadden. En ik denk ook wij als kerk zijnde ook singles mogen uitnodigen in onze levens. Zodat we ook daarin de eenzaamheid misschien kunnen helpen wegnemen. Ouderen, jongeren, maakt niet uit. Ik denk dat dat gewoon ook is hoe God wil dat we leven met elkaar.
Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat omzien naar singles veranderd is in ontmoeting, nieuwe singles ontmoeten. Want je bent natuurlijk geen hulpproject als single. Dus ik ben heel blij met vrienden, gezinnen, stellen waar je als single aan kunt schuiven. Zonder dat je zielig bent of anders, maar gewoon omdat je ook, dat je gewoon bevriend bent met elkaar. En ook met feestdagen en dat soort momenten. Dus dat... Gezinnen stellen waar dat kan, dat is inderdaad een hele goeie. Dat er een beetje ruimte komt in relaties voor andere mensen die af en toe eens even meedoen, aanschuiven. En zonder dat je nou zielig bent. Dat zijn we niet, toch? Nee, precies. Dank jullie wel voor het luisteren en voor de reacties.
Ja, hoe mooi is het om zo met elkaar naar het verhaal van jou te luisteren, Rebecca, en de interactie te hebben. Ik moet zeggen dat ik dat heel mooi vind dat dat kan, hier bij ons in de kerk. En dat ook alle vragen gesteld kunnen worden. Ik wil je ook bedanken, Rebecca, voor de manier waarop je dat doet. Je laat iets van jezelf zien, iets van je kwetsbaarheid. En... Ik heb toen ik mededeler was, als ik er aangegeven dat ik het boekje in één adem uit heb gelezen. En het is mooi om zo allerlei adviezen te krijgen. Maar er staan nog zoveel meer dingen in dat boekje. Voor singles en voor niet-singles. Dat het echt een aanrader is. Het is authentiek, het is eerlijk. En ik vind het gewoon ook heel mooi dat je ook de dingen benoemt. Hè? Het mag er gewoon zijn. Het gemis en het verdriet. Hè? En je moet, hè, wat je ook aangeeft, niet als schild gebruiken. Maar ik merk soms dat ik dat nog wel lastig vind om die dingen te benoemen. En dan denk ik van, juist, het is mooi om gewoon dat ook van jou te horen. Hè? En dat merk je gewoon als je dat in het boekje leest. He, de processen waar je doorheen gegaan bent, heel waardevol. Dus heel erg bedankt dat je dit met ons hebt willen delen. Ik ben natuurlijk nog wel even benieuwd wat voor een auto die centrifuge op wielen was. Want dat intrigeert me natuurlijk nog wel. Wat voor merk was dat, Rebecca? Een Daewoo. Oké. Een rode. Oké, maar je hebt nu een andere, heb ik begrepen, hè? Oké. In de hal staat nog een standje, dus daar kun je het boek kopen. Dus ik zou zeggen, maak daar gebruik van. En ja, dan stel ik voor dat we gaan staan en dan sluiten we de avond af. Ja, Vader, dank u wel dat we deze avond mochten hebben. Dank u wel voor Rebecca die haar hart gedeeld heeft met ons. Heer die ons tips gegeven heeft en ja, die handvatten gegeven heeft hoe met dingen om te gaan. Heer, en toch is het ook weer soms een uitzoeken samen met u hoe je met dingen om moet gaan. Heer, en ik dank u dat u er altijd bij bent. Heer, we zijn begonnen met het zingen van waar ik ook ga. U bent bij mij. Geen seconde, geen moment wijkt u van onze zij. Heer, en ja, zo mogen we ook van hier gaan. Heer, in die wetenschap dat u ons omarmt en dat wij ook u mogen omarmen. Heer, en zo bid ik uw zegen over een ieder die hier is voor de komende week. En ik zou zeggen, ga met Jezus. Amen.